Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer stilstaan bij het bezoek dat paus Leo XIV heeft gebracht naar aanleiding van het feest van Maria Santissima del Lago in Castel Gandolfo. We gaan ook luisteren naar zijn homilie. We gaan luisteren naar de meditatie die de Heilige Vader heeft uitgesproken tijdens het Angelusgebed van zondag 30 augustus, de 22e zondag door het jaar, aangevuld met ander pauselijk en Vaticaans nieuws. We gaan ook binnen in het Apostolische Paleis. Dat gaan we eerst doen en kijken dan naar de audiënties die verleend zijn in de afgelopen dagen. En daar zijn er al zeker minstens twee die iets te maken hebben met ons eigen land. Zo kijken wij naar donderdag 27 augustus. Dan heeft de paus mevrouw Caroline Vermeulen ontvangen. Zij is de nieuwe ambassadeur van ons land België bij de Heilige Stoel. En dat dus ter gelegenheid van de overhandiging van de geloofsbrieven. Nu, die geloofsbrieven die heeft niet zoveel te maken met het geloof van de ambassadeur, maar wel dat dus een bewijsstuk is dat wordt overhandigd van het ambassadeur aan het staatshoofd van het land waar deze ambassadeur de belangen van ons land zal behartigen, in dit geval bij de Heilige Stoel. Dus in naam van de Belgische regering krijgt mevrouw Vermeulen de opdracht om onze belangen, onze relaties met de Heilige Stoel te onderhouden en gestalte te geven. Die brief die haar officieel daartoe benoemt, die wordt dan overhandigd in een ceremonie en dat is zo voor iedere ambassadeur. Misschien enkele details die ook door het Vaticaan trouwens bekendgemaakt zijn. Ze is geboren op 13 oktober 1973. Ze is gehuwd en heeft twee kinderen. Ze behaalde een master in hedendaagse geschiedenis aan de Université catholique de Louvain in Louvain-la-Neuve en aan de Faculté universitaire Saint-Louis in Brussel van 1991 tot 1995. Evenals een master in Europese studies aan het Collège d'Europe in Brugge in 1996. In 1997 trad ze toe tot de diplomatieke dienst en bekleedde volgende functies. Ze was attaché van de ambassade in Japan in 1998, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in 1999. Attaché bij de permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie van 1999 tot 2002. Eerste secretaris bij de ambassade in de Russische Federatie van 2002 tot 2004. Ze is ook secretaresse van Hare Majesteit Koningin Paola geweest in het Koninklijk Paleis in Brussel van 2004 tot 2011. Ze was directeur van het bureau in de Republiek China in Taiwan van 2011 tot 2015, plaatsvervangend hoofd van de missie in de ambassade in de Volksrepubliek China van 2015 tot 2019, directeur Europese Buitenlandse Betrekkingen, directoraat-generaal Europese Zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken van 2019 tot 2022 en ambassadeur in Oostenrijk, Slowakije en Slovenië permanent vertegenwoordiger bij de internationale organisaties in Wenen van de periode van 2022 tot 2026. Dat ze al heel wat diplomatieke wateren doorzwommen heeft, dat is duidelijk. We wensen de nieuwe ambassadeur natuurlijk veel zegen bij haar nieuwe functie bij de Heilige Stoel. Een tweede audiëntie heeft ook te maken met ons land, namelijk Monseigneur Luc van Looy werd door de paus ontvangen, emeritus bisschop van Gent uit ons land. De paus verleende eveneens een audiëntie aan de apostolische nuncius in Oeganda, Monseigneur Thomas Grisha. Ook de bisschop van Coimbra uit Portugal, Monseigneur Virgilio do Nascimento Antunes, die ook voorzitter is van de Portugese bisschoppenconferentie, werd eveneens in audiëntie ontvangen door de paus, samen met de leden van het presidium. De paus ontving Monseigneur Marcello Daniel Colombo, de aartsbisschop van Mendoza in Argentinië, ook voorzitter van de Argentijnse bisschoppenconferentie, en dat samen met Monseigneur Raúl Pizarro Travers, de hulpbisschop van San Isidro en secretaris-generaal van dezelfde bisschoppenconferentie. Diezelfde dag nog ontving de paus ook de deelnemers aan de bijeenkomst die werd georganiseerd door de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika. Dat handelt over verslavingsproblematiek in Latijns-Amerika. Op vrijdag 28 augustus ontving de paus de heer Ignacio Sanchez Galán, de voorzitter van Iberdrola samen met zijn echtgenote, en dokter Pedro Azagra, algemeen directeur, ook samen met zijn echtgenote. Ook werd mevrouw Tarandip Kaursando, de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, bij de Heilige Stoel ontvangen, ter gelegenheid ook van de overhandiging van haar geloofsbrieven. De paus ontving kardinaal Felipe Neri Antonio Sebastiao do Rosario Ferrao, de aartsbisschop van Goa en Damao in India. Hij is ook voorzitter van de Indiase bisschoppenconferentie, samen met Monseigneur Peter Macado, de aartsbisschop van Bangalore, vicevoorzitter, Monseigneur Vincent Eind, de aartsbisschop van Ranchi, secretaris-generaal, en eerwaarde heer Steven Alatara, de vice-secretaris-generaal van dezelfde bisschoppenconferentie. Een andere voorzitter van een bisschoppenconferentie, namelijk die uit Frankrijk, kardinaal Jean-Marc Aveline, de aartsbisschop van Marseille, werd ontvangen, samen met Monseigneur Vincent Jordi, de aartsbisschop van Tours, de vicevoorzitter, en Monseigneur Benoît Bertrand, de bisschop van Pontoise, die dienst doet als vicevoorzitter van de bisschoppenconferentie van Frankrijk. Een delegatie van de vereniging van Sint Vincentius a Paulo uit de Verenigde Staten van Amerika werd eveneens door de paus ontvangen, als ook de leden van het Institut International des Sciences Administratives. Zaterdag 29 augustus dan ontving de paus de voorzitter van de administratie van het patrimonium van de apostolische stoel, Monsieur Giordano Piccinotti. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Giovanni Battista Re, de deken van het college der kardinalen. Een audiëntie werd verleend aan Monseigneur Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, de aartsbisschop van Cagliari in Italië, en tevens secretaris-generaal van de Italiaanse bisschoppenconferentie. En tot slot ook aan kardinaal José Tolentino de Mendoza, de prefect van de Dicasterie voor Cultuur en Onderwijs. Op maandag 31 augustus dan ontving de paus ook nog Monseigneur Peter Kohlgraaf, de bisschop van Mainz uit Bondsrepubliek Duitsland, samen met Monseigneur Josi Georg Potaka, de hulpbisschop. De leden van de stuur- en toezichtscommissie van de stichting Casa Sollievo della Sofferenza, Opera San Pio da Pietrelcina, werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Zoals u misschien vernomen hebt in de media, is zeer recent koning Harald de Vijfde van Noorwegen overleden. Naar aanleiding daarvan stuurde de paus een bericht met zijn condolences aan de nieuwe koning, Hakon de Achtste. De paus schreef het volgende. Aan zijn majesteit koning Hakon de Achtste, koning van Noorwegen, Koninklijk Paleis Oslo. Ik was bedroefd toen ik hoorde van het overlijden van uw vader, koning Harald de Vijfde. En ik betuig mijn medeleven aan uw majesteit, de leden van de koninklijke familie en het hele volk. In het bewustzijn van zijn vele jaren van toegewijde dienst aan het Rijk, die, naar ik hoop, vrucht zullen blijven dragen, verzeker ik u van mijn gebeden voor de eeuwige rust van de overleden koning, over het Noorse volk en een ieder die om zijn verlies rouwt, roep ik van harte de zegen van troost en vrede van de Almachtige God af. Getekend Paus Leo de XIV. Op zaterdag 29 augustus vond er een bijzonder iets plaats. De paus is namelijk per wagen vanuit het Vaticaan vertrokken om de heilige mis te celebreren in de kerk van Maria Santissima del Lago in Castel Gandolfo. En dat is een bijzonder gebeuren, een traditie die nog niet zo heel oud is, maar die echt geworteld is in het parochiale leven van Castel Gandolfo. Het is zo dat hij ook heeft deelgenomen aan een bijzondere processie, dus na de heilige mis werd het beeldje dat door de heilige paus Paulus VI werd geschonken en in de kleine kerk die door hem is ingewijd, die ook deel uitmaakt van de pauselijke parochie van San Tommaso da Villanova, werd het beeldje zo naar de oever van het Albano-meer gedragen, waarna het aan boord gaat van een boot. En de paus die is daar ook meegegaan met die processie, ook aan boord gegaan van die boot en zo over het water van het meer een eindje gevaren tot aan de voet van Castel Gandolfo. Zo is hij eigenlijk de eerste paus in de geschiedenis van de kerk die per boot deelneemt aan zulke processie ter ere van Onze Lieve Vrouw van het meer in Castel Gandolfo, waarbij hij zo de wateren bevaart die al 400 jaar het decor vormen van de zomerresidentie van de pausen en dat in dit bijzonder jaar waar 400 jaar verjaardag wordt gevierd, dat een paus zeg maar, zich gevestigd heeft tijdens de zomer of voor andere gelegenheden in Castel Gandolfo. Zoals de traditie voorschrijft, werden de paus, het beeld van Onze Lieve Vrouw van het Meer, vergezeld door zowat 10 civiele boten, waaronder ook 2 kano's. Evenals door verschillende vaartuigen van de wethandhavingsinstanties. Meestal, zo legde pater Adriano Ghibellini uit, volgen sommige gelovigen de processie ook al zwemmend, maar dit jaar was dat om veiligheidsredenen niet mogelijk. Dit feest van Onze Lieve Vrouw van het Meer ligt de inwoners van Castel Gandolfo na aan het hart, hoewel die geschiedenis dus relatief recent is. Het begon tijdens het Mariajaar van 1954, op initiatief van de toenmalige pastoor Don Dino Sella, met als doel om iedereen die rond het meer werkte bij dit feest te betrekken. De kerk werd 23 jaar later gebouwd. En het was dus de heilige paus Paulus VI die de kerk wijdde. En die kerk, Maria Santissima del Lago, werd in 1979 ook nog bezocht door de heilige paus Johannes Paulus II. En zowel Paulus VI als Johannes Paulus II hebben wel deelgenomen aan de processie, maar geen van hen heeft het traject afgelegd over het water, wat de paus, paus Leo XIV, wel heeft gedaan. Er werd ook uitgelegd dat die uitnodiging om deel te nemen aan deze processie eigenlijk kwam uit dankbaarheid voor Castel Gandolfo. Ja, het plaatsje is werkelijk, het stond al op de kaart, zeker als zomerverblijf van de pausen, maar paus Leo XIV heeft het werkelijk nog sterker op de kaart gezet door toch regelmatig gebruik te maken van de plaats om zich terug te trekken. Iedere dinsdag gaat hij daar naartoe om een dagje ertussenuit te gaan, even uit te rusten van zijn, zoals u vaak kan horen in Radio Vaticaan, zeer drukke agenda. En hij heeft er natuurlijk ook meer dan 3 weken verbleven tijdens zijn zomervakantie. Bovendien werd reeds verschillende keren het Angelus van daaruit gebeden en uitgezonden, wereldwijd. En heeft de paus ook verschillende keren de heilige mis opgedragen in de pauselijke parochie. U ziet, er is toch echt wel een band tussen paus Leo XIV en het plaatsje Castel Gandolfo. Uit dankbaarheid daarvoor wilden ze hem uitnodigen en hij is er ook op ingegaan. De paus heeft er de heilige mis opgedragen. We gaan luisteren naar de homilie die de heilige vader toen heeft uitgesproken.
Cari fratelli e sorelle, sono lieto di celebrare con voi la fiesta della Madonna del Lago.
Zoals enkele van mijn voorgangers dat in het verleden ook al hebben gedaan, dit vieren van dit feest, de heilige paus Paulus VI, die de bouw van deze aan Maria gewijde kerk heeft bepleit en gesteund, haar heeft ingewijd, en de heilige paus Johannes Paulus II, die hier haar gedachtenis wilde vieren en haar boodschap wilde vernieuwen. De woorddienst biedt ons teksten die goed aansluiten bij deze traditionele viering. In de eerste lezing spreekt de profeet Jeremia over zijn onweerstaanbare behoefte om gehoor te geven aan de roeping die hij heeft ontvangen. U hebt mij verleid, Heer, zegt hij, en ik heb mij laten verleiden. In mijn hart was er als het ware een brandend vuur. Ik probeerde het in bedwang te houden, maar dat lukte mij niet. God heeft hem geopenbaard dat hij hem al vanaf de moederschoot kende en had uitverkoren en dat hij zijn volk met eeuwige liefde lief heeft. Hij heeft hem gesproken over zijn heilsplan en hij kon niet langer zwijgen. Hij voelt een onbedwingbare drang om zijn boodschap aan iedereen te brengen. Ook al weet hij dat dit betekent dat hij dingen zal moeten zeggen en doen die velen niet zullen bevallen. Dat hij te maken zal krijgen met lijden en onbegrip, totdat hij elke dag tot spot wordt. Maar de liefde drijft hem ertoe om zonder compromissen te handelen ten behoeve van zijn volk, tot het einde toe. En dat is ook wat Jezus ons in het evangelie leert. Kort ervoor had hij 5000 mannen te eten gegeven met 5 broden en 2 vissen. En daarna nog eens 4000 met 7 broden en een paar visjes. En nu, afgezien van het succes dat hij met die daden heeft behaald, legt hij aan de discipelen de messiaanse betekenis uit van wat hij heeft volbracht. Hij onthult hun dat hij naar Jeruzalem moet gaan en veel zal moeten lijden van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en gedood zal worden en op de 3e dag zal opstaan. Jezus legt uit hoe hij, na de vele verrichte wonderen, zijn glorie definitief zal openbaren, door vrijwillig zijn leven op te offeren en zichzelf aan het kruis aan te bieden als gebroken brood. En hij benadrukt dat een ieder die zijn missie wil verder zetten, hetzelfde moet doen. Als iemand mij wil volgen, zegt hij, laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Zo openbaart Jezus dat alleen de liefde redt. De liefde die God ons heeft getoond door mens te worden, voor ons te sterven en op te staan uit de dood. En als antwoord daarop, de liefde waarmee ook wij ons nederig aan Hem en aan onze broeders en zusters aanbieden. In de trouwe volharding van de dagelijkse naaste liefde, evenals in de meest buitengewone daden, soms tot aan het martelaarschap toe, zoals dat helaas ook vandaag de dag nog gebeurt bij veel christenen in verschillende delen van de wereld. De heilige Augustinus zei dat de vreugde van de oogster de bedoeling van de zaaier laat zien. En wij willen ons deze woorden eigen maken. Met Gods hulp willen wij overal ter wereld de zaden van zijn oneindige liefde zaaien, zonder moeten worden, zonder grenzen, opdat vandaag en altijd iemand zich kan verheugen door de vruchten ervan te plukken. Helaas begrijpt niet iedereen de schoonheid, de goedheid en de concreetheid van deze droom van de Schepper. Sterker nog, velen denken dat het een utopie is. De anderen wang toekeren, zeggen ze, dat is iets voor losers. Geven ondanks afwijzing is iets voor naïvelingen. Onbeperkt vergeven, dat is iets voor zwakkelingen. Maar dat is geen verrassing. Zelfs voor Petrus was het moeilijk om deze nieuwe en andere manier van redeneren te aanvaarden. Maar Jezus blijft categorisch. Enkel de weg van de liefde is de weg van het leven. Laten wij onszelf dus niet wijs maken. Haat en geweld brengen niets goeds, maar enkel vernietiging en dood. Altijd, zelfs wanneer ze een reactie zijn op onrecht dat ons is aangedaan. We zien het elke dag, van het kleine in ons gezinsleven tot het grote wereldtoneel. Alles bevestigt wat Jezus ons heeft geleerd. Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij, zal het vinden. Dierbare broeders en zusters, wij hebben zo'n grote behoefte aan leven, aan hoop, aan sereniteit en vrede in onszelf, in onze steden, tussen volkeren en naties. Laten wij daarom, wat de wonde ook mag zijn, wat de belediging ook mag zijn, niet toestaan dat het kwaad onze menselijkheid ontsiert en ons hart corrumpeert. Laten we ons niet aanpassen aan de mentaliteit van de wereld. Laten wij blijven liefhebben, geven en vergeven en onszelf aanbieden als een levend, heilig en voor God welgevallig offer. Om in onszelf en in anderen de oneindige waardigheid van het beeld Gods dat wij in onze ziel dragen te bewaren en te laten groeien. En laten wij ons niet ontmoedigen als het moeilijk is. Onze kracht ligt in de Heer en met zijn hulp is alles mogelijk. Dat herinnert ons ook de ritus van de processie op het meer dat wij straks zullen houden. Deze roept een ander wonder van Jezus in herinnering dat plaatsvond kort voor de gebeurtenissen die we zojuist hebben beluisterd, toen de meester op het meer van Tiberias de angstige discipelen bereikte door over het water te lopen en hen naar de oever leidde door de storm te stillen. Juist toen zij het meest bevreesd waren, overgeleverd aan de tegenwind, spoorde hij hen aan om te geloven, te bidden, om vrede te vinden en samen met hem verder te varen naar het gewenste doel. Met dit geloof nemen wij vanavond deel aan de Eucharistie. Op het altaar offeren wij onszelf op, samen met het brood en de wijn. En de Heer verenigt onze offers met het zijne. Hij wijdt ze en schenkt ze ons terug, omgevormd door tot zijn lichaam en zijn bloed, opdat we ze mogen delen als voedsel voor onderweg. Daarna zullen wij, net als de discipelen, samen de oever verlaten met het beeld van Maria, ons voorbeeld, onze gids, om langs de oevers van het meer de zegen die wij hebben ontvangen uit te dragen. Het zijn eenvoudige gebaren waarmee wij ons vertrouwen in God en onze kinderlijke devotie tot zijn allerheiligste moeder hernieuwen. En ze zijn des te meer veelzeggend, omdat ze mogelijk worden gemaakt, zoals de heilige paus Paulus VI graag in herinnering bracht, door de zorg waarmee de kleine gemeenschap die hier woont, deze plaats van vrede het hele jaar door bewaakt. zodat op plechtige momenten het hele volk van God zich hier kan verzamelen, net zoals Maria, die in haar schoot en in het huis van Nazareth de mens geworden Zoon van God heeft opgenomen, opdat zijn heil iedereen zou bereiken. Zo wordt deze plaats van Maria-verering ook een teken van hoe de kerk zich dag na dag inspant om van ons allen één lichaam te maken, in gebed, in gevoelens, in onze voornemens, in de geordende en eensgezinde ontwikkeling van ons samen zijn, en een symbool van de liefde waarmee de Heer door middel van zijn Allerheiligste Moeder zich tot ons heeft willen naderen als één van ons, totdat hij zich vermengde met de grote menigte van onze mensheid. Laten wij ons dan vanavond dicht bij Jezus en Maria, bij de Zoon en de Moeder scharen, om verenigd, niet enkel op het meer, maar in alle nachten van de wereld, een geruststellende weerspiegeling te zijn van Gods aanwezigheid en een onweerstaanbare weerklank van zijn liefde, die uitnodigt tot liefhebben. De prachtige homilie van Paus Leo de XIV, daar in die kerk die dus, ja, dankzij de heilige paus Paulus de VI ook tot stand is gekomen en waar dus het feest werd gevierd van Maria Santissima del Lago in Castel Gandolfo. Voor ons is het tijd geworden, dierbare luisteraars, om samen met de heilige vader het Angelus te bidden en ons opnieuw te richten tot onze lieve vrouw. Laten we dat heden in het bijzonder doen voor vrede in de wereld, voor de intenties van de heilige vader. Daarna komen we heel graag bij u terug en gaan we verder met het programma Radio Vaticaan. Bidden wij samen.
Angelus Domini nuntiabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen gaan wij verder luisteren naar de Heilige Vader, meer bepaald tijdens de meditatie die hij heeft gegeven tijdens het Angelus op zondag 30 augustus. Maar eerst willen we u graag nieuws meedelen van het Dicasterie voor de Dienst van de Naastenliefde. Paus Leo XIV heeft namelijk grote financiële steun toegekend aan Caritas Nepal. Nu de hulpoperaties verder duren en het dodental in de getroffen regio's, u weet, zij werden getroffen door een vreselijke overstroming, met het uur toeneemt. Inmiddels zijn er meer dan 630 doden geteld en zowat 3000 mensen worden nog steeds vermist. Nadat de paus in een telegram zijn diepe medeleven had betuigd met de verwoestende overstromingen in Nepal, de gevolgen daarvan op woensdag 26 augustus, heeft hij in samenwerking met de Apostolische Nunciatuur in Nepal concrete financiële steun verstrekt om te voorzien in de meest dringende behoeften van de door de ramp getroffen bevolking. De bijdrage zal Caritas Nepal, dat onder leiding van het apostolisch vicariaat opereert, helpen bij de activiteiten die reeds vanaf de eerste uren na de overstroming begonnen zijn, namelijk het verlenen van onmiddellijke hulp in de vorm van voedsel, basisbenodigdheden en onderdak voor degenen die alles zijn kwijtgeraakt. De prefect van het dicasterie, dat is Monseigneur Luis Marin de San Martin, legde uit dat dit de eerste hulp is die de Heilige Vader, net als bij andere gebeurtenissen, wilde geven om in de onmiddellijke behoeften van de bevolking te voorzien. Hij noemde het een snel en concreet teken, vooral aan de meest kwetsbaren, om de nabijheid en de tederheid van de Heilige Vader over te brengen, en als een troostend gebaar van de kerk die hen begeleidt en ondersteunt. Uiteraard wordt dit nog verder uitgebouwd en ook verder gezet. We hebben die vreselijke beelden uit Nepal gezien. We kunnen de mensen zeer zeker nabij zijn in onze gebeden en daar waar het mogelijk is ook natuurlijk concrete hulp verlenen. Op deze wijze heeft de Heilige Vader daar zeker aan willen bijdragen. Hij verwees daar ook naar, trouwens, naar de nood voor gebed en hulp voor Nepal tijdens het Angelus. We gaan luisteren naar de meditatie van de Heilige Vader tijdens datzelfde Angelus van zondag 30 augustus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica.
Vandaag vertelt het evangelie ons over Jezus die aan zijn discipelen het mysterie van zijn naderende Pasen onthult. De Messias, zo zegt hij, zal naar Jeruzalem moeten gaan en veel moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag verrijzen. Wat hij zegt, staat ver af van hun verwachtingen van een triomferende en machtige Messias, met wiens hulp zij hun vijanden zouden verslaan en vertrappen. In de tijd die ze met hem hadden doorgebracht, hadden ze zich al vaker verbaasd over veel van zijn daden en woorden. Deze laatste boodschap gaat echter werkelijk alle verwachtingen te boven. Met name Petrus spreekt zijn afkeuring uit en berispt Jezus door tegen hem te zeggen: God verhoede het, Heer, dit zal u nooit overkomen. Kort daarvoor had hij in hem de Christus, de Zoon van de levende God, erkend. Nu echter, verrast en misschien teleurgesteld door wat hij hoort, in tegenstelling tot de prachtige geloofsbelijdenis die hij kort daarvoor had afgelegd, berispt hij hem. Het lijkt alsof hij tegen hem zegt: ja, ja, ik geloof dat u de Messias bent, maar zo redt men de wereld niet. Het is een uitbarsting van ijver, zeker ingegeven door oprechte liefde, en toch zet het ons aan het denken. Ook voor ons is het namelijk niet altijd gemakkelijk om Gods wegen te begrijpen en te aanvaarden, vooral wanneer deze ver afstaan van de onze. dan bestaat de verleiding om tegen elke logica van het geloof in te denken dat de Heer zich vergist. Of erger nog, dat Hij niet naar ons luistert of zich niet om ons bekommert. Geconfronteerd met deze onzekerheid, leert Petrus ons, ondanks zijn impulsiviteit, twee belangrijke dingen. Het eerste is dat we zelfs op zulke momenten de dialoog met de Heer nooit mogen doen ophouden, maar Hem juist vol vertrouwen moeten laten weten dat we het moeilijk hebben om te begrijpen wat Hij van ons vraagt. Het tweede is echter dat we Gods handelen nooit mogen beoordelen, maar veeleer nederig en in gebed moeten luisteren naar wat Hij ons door zijn handelen openbaart, ook wanneer dat niet aan onze eigen verwachtingen beantwoordt. En ook hierin komt de grootsheid van de eerste van de apostelen tot uiting. Jezus antwoordt hem: ga achter mij, Satan. En legt aan hem en de andere discipelen uit dat zij, om in zijn voetsporen te treden, zichzelf moeten verloochenen, hun kruis moeten opnemen en hem moeten volgen. En Petrus zal dat doen. Nadat hij naar hem heeft geluisterd, zal hij de uitdaging aannemen en zijn hele leven lang, tot aan het martelaarschap, trouw blijven aan de woorden van Christus, die hij als zijn verlosser heeft erkend. Laten wij de Heer dan vragen dat ook wij, in ons geloofsleven en in ons gebed, dezelfde oprechtheid als Petrus mogen hebben, door hem nederig te zeggen wat we werkelijk voelen, zelfs wanneer ons hart in de war is, en tegelijkertijd zijnzelfde volgzaamheid te koesteren door te aanvaarden wat Hij van ons vraagt, ook als dat onze verwachtingen te boven gaat. Mogen Maria ons daarbij helpen, zij die gehoorzaam was aan Gods plannen tot onder het kruis van haar Zoon Jezus. Mooie meditatie op de lezing uit het evangelie van de 22e zondag door het jaar. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan voor vandaag. Wij hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. We gaan dan langzamerhand de maand september in en dat zal de maand zijn waar Paus Leo XIV opnieuw een apostolische reis zal ondernemen, deze keer naar Frankrijk op het einde van de maand, en dat volgen wij zeker ook op de voet. U zal dat ook merken aan de programmatie. In die dagen zullen we er vaak zijn om al die toespraken die de Heilige Vader daar zal geven ook tot bij u te brengen. We gaan luisteren naar de Vaticaanse hymne en de twee benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de synode van de Syro-Malabarese aartsbisdommen eerwaarde heer Thomas Animotil, lid van de geestelijkheid van datzelfde aartsbisdom, gekozen tot hulpbisschop van Kottayam. De Heilige Vader had hiervoor vooraf zijn instemming verleend en hem de titulaire zetel van Troina toegewezen. De paus heeft monsieur Georgios Altuvas benoemd tot bisschop van Syros, met Milos, Santorini en het apostolisch administrator ad nutum Sancte Sedis van Candia, waarbij hij hem heeft overgeplaatst vanuit het aartsbisdom van Corfu, Zakynthos en Kefalonia en vanuit het apostolisch vicariaat van Thessaloniki en hem ad personam de titel van aartsbisschop heeft geschonken. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.